Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Handelingen, daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 verzen. Wij herzeggen u Handelingen 16, de verzen 1 tot en met 15, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121, vers 4, de Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk der gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Handelingen 16, de eerste 15 versen. En hij kwam te Derbe en Lystre, en zie al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconië. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordonantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeente dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië doorgereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, en er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen zij recht naar Samothracee, en de volgende dag naar Nicopolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. welke hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien ge hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft daar. En zij dwong om.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 16 en daarvan de versen 13 tot en met 15. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden en nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Gods woord in Lydia's leven. Gods woord in Lydia's leven. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het woord in haar woonplaats. In de tweede plaats willen we letten op het woord in haar hart. En in de derde plaats willen we letten op het woord in haar huis. Dus Gods woord, de plaats van Gods woord in Lydia's leven. In de eerste plaats in haar woonplaats. Bijzonder groot voorrecht dat het woord daar gekomen is. De Heere bracht het middel bij haar. En dat middel was tot bekering. Onze tweede gedachte, het woord in haar hart, is niet genoeg als het woord in onze woonplaats is, maar het moet komen in ons hart. En hoe komt het daar en wat gebeurt er dan? Dat zullen we zien in onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, het woord in haar huis. Ik heb al gezegd tegen deze doopouders, als het woord een plaats krijgt in je hart, dan heeft het ook een plaats in je huis. Gemeente, deze tekstwoorden brengen ons vanmiddag in de plaats Filippi. En wij ontmoeten daar een viertal voor ons bekende mannen. Althans bekend uit de Heilige Schrift. De eerste is Paulus. De tweede is Silas. De derde is Timotheus, die zich later ook bij hen gevoegd heeft, vanaf Lystra en Derbe. En de vierde persoon die hier aanwezig is, dat is Lucas, de schrijver van de Handelingen der Apostelen. En hoe zijn zij hier gekomen op een wonderlijke weg? Dat was geen eigen gekozen weg van Paulus geweest. Paulus is hier bezig aan zijn tweede zendingsreis. Die zendingsreis is begonnen in het vorige hoofdstuk. U kunt het lezen in Handelingen 15 vers 40. Zij starten hun zendingsreis in Antiochië. Paulus gaat nu niet meer met Barnabas zoals op de vorige reis. Maar ze zijn helaas van elkaar gescheiden. En dan gaat de reis, die tweede zendingsreis, die gaat vanuit het oosten, beginnende in Antiochië, naar het westen toe. Van Antiochië naar Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium en dan weer in een andere plaats, ook genaamd Antiochië. En die reis is niet te vergeefs, want we lezen dat de gemeenten bevestigd werden in het geloof. En werden dagelijks overvloediger in getal. En dan wil de apostel Paulus, als hij in Antiochië gekomen is, dan wil hij naar beneden toe. Hij wil naar het zuidelijk gelegen Azië toe. Maar de Heilige Geest doet de deur dicht. De Heilige Geest liet het hem niet toe. Als het aan Paulus gelegen had, dan was hij absoluut niet naar Europa gekomen. Dan was hij afgedaald naar Azië. Maar de Heere verhinderde dat. En wat gebeurt er dan? Dan reist de apostel nog een stukje door en dan komt hij in Mysië. En als hij in Mysië gekomen is, dan wil hij, goed als dan naar het zuiden niet mag, dan wil de apostel iets anders, dan wil hij naar het noordelijk gelegen Bithynië reizen. Maar de Heilige Geest doet de deur dicht. De Heilige Geest laat het hem niet toe. Hij krijgt geen toestemming. Jongens en meisjes, ze komen uit het oosten. Hij mag niet naar het zuiden. Hij mag niet naar het noorden. Wat moet hij dan doen? Verder gaan in de richting van het westen. En dan loopt de apostel Paulus vast. Want zijn tocht eindigt bij de Egeïsche Zee in de plaats Troas. Hij kan niet verder. Hij kan niet terug. Hij kan niet naar boven. Hij kan niet naar beneden. Hij staat voor de zee. Alles is afgesloten. En dan gaat de Heere spreken. Gemeente, dat doet de Heere heel vaak in het leven van zijn kinderen. Hij laat ze eerst vastlopen. En als ze vastgelopen zijn, dat kan in het natuurlijke leven zo zijn, dat kan in het geestelijke leven zo zijn. Als ze vastgelopen zijn, dan gaat de Heere spreken. Waarom moeten ze eerst vastlopen? Omdat ze anders toch niet bereid zijn om te luisteren. Er blijft maar één weg over. In die nacht dan ziet apostel Paulus een gezicht van een man die aan de andere kant van de zee is. Een man uit Macedonië. En die man die zegt, kom over en help ons hier in Macedonië. En als apostel Paulus dat gezicht ziet, dan wordt de nood van Macedonië wordt op zijn hart gelegd. En dan besluit hij daaruit dat het Gods weg is om over te steken naar de andere kant, de zee over te varen en het woord van God in Macedonië te gaan verkondigen. En het gaat heel erg voorspoedig, want ze gaan van Troas, varen ze de volgende dag naar Neapolis, een stad in Macedonië. Komen ze heel snel aan van Troas naar Neapolis. Daar doen ze 2 dagen over. En als u dat naleest in hoofdstuk 20 vers 6. Dan komen ze terug. Dan doen ze er 5 dagen over. Over dezelfde reis. Dus jongens en meisjes, het gaat goed. Een hele voorspoedige reis. Ze hebben de wind mee. Ja, het is ook de weg van de Heere. Dat weet de apostel Paulus voor 100%. Dus hij zal wel gedacht hebben daar in Filippi. Als we straks in de havenstad aankomen, dan zullen de mensen klaarstaan om ons op te wachten. En misschien brengen ze ons naar een kerk in Filippi, die grote stad daar. Maar wat valt dat tegen? Er is helemaal geen plaats voor het woord. Filippi is een Romeinse kolonie. Daar wonen heel veel oude soldaten. En de Romeinen die zijn helemaal niet ontvankelijk voor het woord. In Filippi is niet eens een synagoge. Waarom hebben de Joden daar geen synagoge? Waarschijnlijk vanwege de vijandschap. En straks dan komen Paulus en Silas in de gevangenis. We lezen in het 20e vers. Deze mensen beroeren onze stad daar zij Joden zijn. En verkondigen zeden die niet geoorloofd zijn aan te nemen. Wij zijn Romeinen. Wat komen die mensen hier doen? Dat is een diepe beproeving geweest, gemeente. Denkt u ook niet? En zo werkt de Heere ook. De Heere laat zijn volk niet 1 keer vastlopen. De Heere laat zijn volk telkens vastlopen. Ook als ze mogen weten in de weg van de Heere te zijn. Ze moeten afhankelijk blijven. Ze moeten het van hem verwachten. Want het gaat immers om de eer van God. Wij tellen zo vaak en wij denken vaak zo groot. Maar de Heere denkt soms maar aan 1 ziel. Waarvoor hij 1 van zijn knechten roept. Wat een beproeving. Ze vinden er geen kerk. Ze vinden er niet eens een synagoge. En na een tijd lang van zoeken, dan vinden ze buiten de stad een plaatsje. waar een klein groepje mensen samenkomt op de Sabbat, daar placht het gebed te geschieden. Je zou kunnen zeggen, daar wordt een soort godsdienstige samenkomst gehouden in de open lucht. Daar zijn wat vrouwen die samenkomen, maar de Heere wil daar ook zijn. Waar twee of drie, zegt de Heere, in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En als de apostel daar is op die Sabbat, dan mag hij dat ervaren. Nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Het woord komt in Filippi, een wonder. En als het woord niet in Filippi gekomen was, gemeente, hadden wij het ook niet gehad. Zo is het woord in ons Europa gekomen. En daar mag het woord tot vandaag de dag nog zijn. En de grote vraag is, wat heeft dat woord in ons leven gedaan? Die eerste preek in Europa, die heeft vruchten gedragen. Eén preek. En hoeveel preken hebben wij al gehoord? En wat heeft het gedaan in ons leven? O jonge mensen, het is zo'n groot voorrecht dat wij het woord mogen hebben. Het is het allergrootste voorrecht, want door dat woord kun je bekeerd worden. En daarom zul je veel in dat woord bezig zijn. Zul je geen kerkdienst verzuimen. Zul je gedachten houden bij dat woord. Laat je niet afleiden onder de dienst, want dat is van de duivel. Tot in de kerk probeert de duivel mensen nog af te leiden. Maar dat is echt satanisch, want de duivel weet dat het woord het middel is waardoor God mensen bekeert. En daar is de duivel bang van. Dus daarom in de kerkdienst, wees niet met andere dingen bezig. Als je vader thuis uit de Bijbel aan het lezen is of je moeder, wees niet met andere dingen bezig. Maar vraag of dat woord in je hart mag komen, zoals het bij Lydia kwam, onze tweede gedachte, het woord in haar hart. We lezen een zekere vrouw. Een zekere dat laat zien dat er helemaal geen onderscheid was tussen Lydia en die andere vrouwen. Ze was niet beter. Ze had ook niet een streepje voor. Net als al die andere vrouwen was Lydia ook een zondares. Zij was dood in de zonde en in de misdaden. En dat zij er tussenuit gehaald wordt, dat ligt niet aan haar. Maar dat ligt in Gods welbehagen. De Heere heeft over haar gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Daarom komen mensen tot bekering. De uitverkiezing is een troostleer. Het zal ervoor zorgen dat de prediking vrucht draagt. Een zekere vrouw, met name Lydia. Dat betekent de Lydische. Zij kwam uit de stad Thyatira, dat is een stad in Klein-Azië. We kennen die naam uit de brieven die Johannes moest schrijven in het boek Openbaring. Een van die brieven was immers bestemd voor Thyatira. Daar kwam ze vandaan. Gemeente, dat is wonderlijk. Zij is nu in Filippi. In Filippi is nauwelijks het woord. En ze kwam uit Thyatira. Daar was de apostel Paulus werkzaam geweest. En waarom ze daar weggegaan is, dat weten we niet. Is dat vijandschap geweest tegen het woord? Of is het vanwege de handel? Omdat zij een purperverkoopster is, dat zij naar Europa is gekomen? We weten het niet. Maar we zouden zeggen, als zij ooit bekeerd zou worden, dan was het wel toen ze nog in Thyatira was. Toen was de kans het grootste en in Filippi daar is de kans het kleinste. Ja, zo denken wij, maar de Heere rekent vaak heel anders, gemeente. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Zelfs als een van uw kinderen zich van het woord heeft afgekeerd, moet u niet denken dat hij of zij niet meer bekeerd kan worden. De Heere brengt soms de persoon tot het middel, of hij brengt het middel naar de persoon. De apostel Paulus moest de oversteek maken voor Lydia, voor de stokbewaarder, om hem met het woord van God in aanraking te brengen. Een purperverkoopster uit de stad Thyatira. Zij handelde in purperen klederen, dure klederen die door Romeinen gedragen werd. Vandaar misschien dat ze in deze Romeinse kolonie is, die door belangrijke personen gedragen werd. En ze diende God, staat er. Wat betekent dat? Dat ze een vrouw was met een nieuw hart? Nee, dat betekent dat ze uit het heidendom zich bij het jodendom gevoegd had. Ze leefde mee met de Joodse mensen daar in Filippi. Tot op zekere hoogte hield ze zich ook aan de Joodse wetten. Dus je zou kunnen zeggen, ze was uitwendig, was ze een godsdienstig mens geworden. Maar nog onbekeerd. Wij denken wel eens, als iemand buiten de kerk is, die moet wel bekeerd worden. Maar gemeente, als wij iedere zondag 2 keer naar de kerk komen, moeten we bekeerd worden. Ouders, zult u dat niet vergeten, dat ook uw kinderen die netjes naar de kerk gaan, die moeten wel bekeerd worden. Vaak zijn we bezig met die zoon of dochter die niet in de kerk zit. Dat is erg, want die is niet onder het middel. Maar de Heere kan het middel bij hem of haar brengen. Maar ook onze kinderen die uitwendig netjes leven, moeten wel tot God bekeerd worden. Alleen zij mogen onder het middel zijn en dat is groot. Zij was onder die preek en ze hoorde ons. Ze luisterde. Ze was niet met haar mobiel bezig, jonge mensen. Ja, die had je toen nog niet. Dat is een list van de Satan om jonge lui te achtervolgen tot in de kerk daarmee. Ze hoorde ons. Ze volgde de apostel in de prediking. En Paulus was ook echt niet zo'n begaafde spreker. Hij zocht het ook niet in woorden van menselijke wijsheid. Het ging om de inhoud van zijn boodschap. Ze hoorde ons. En tijdens het horen ging ze het ook verstaan. Want wat gebeurde? Haar hart werd geopend. Dat betekent dus dat haar hart gesloten was. Als het niet gesloten was, had het ook niet geopend behoeven te worden. Maar de hart zat potdicht. Dus naar de kerk gaan, naar de samenkomst gaan van de gemeente en toch een gesloten hart. In je Bijbel lezen en toch een gesloten hart. Maar de Heilige Geest paart zich aan het woord, zodat haar hart geopend wordt. Is dat ook in uw of jouw leven al gebeurd? Dat zaad van het woord zal het voor ons zijn, een zaad van de wedergeboorte. Dan moet het naar binnen. Dan moet dat hart geopend worden. En wie doet dat? Dat doet Paulus? Nee. Dat doet de Heere. Dat staat hier letterlijk. Welker hart de Heere heeft geopend. En wie is de Heere? In het boek Handelingen is de Heere altijd de levende Christus. Die aan de rechterhand van zijn Vader zit om zichzelf een gemeente te vergaderen, tot het eeuwige leven uitverkoren door woord en geest. Dus dat doet Paulus niet, dat doet Christus. Als er een mens in Nunspeet bekeerd wordt, gemeente, heb ik het niet gedaan. Want als ik het gedaan heb, nou, dan is het geen echte bekering. Ik heb wel eens gehoord, jongens en meisjes, van een dronken man die langs de straat waggelde en die kwam een dominee tegen. En die riep tegen die dominee: Hey dominee, u hebt mij nog bekeerd. Ja, zei die dominee, dat kun je wel zien dat ik het gedaan heb. Want als God het gedaan had, had je hier niet zo gelopen. Wij kunnen geen mensen bekeren. Dat is Gods werk. De Heere opent de harten van mensen. Maar de Heere doet dat door de bediening van zijn knechten. Hij wil daar wel het woord der prediking voor gebruiken. Hoe doet de Heere dat dan? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Het is eigenlijk helemaal niet uit te leggen. De wind blaast waarheen hij wil en ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Dat is een wonder. Als het woord kracht gaat doen in je leven. Leg dat nou eens uit, volk van God. Dat dat woord beslag ging leggen op je hart. Dat dat woord je leven ging beheersen. Dat de zonde in je hart gingen wegen. Hoe komt dat nou? Ik denk dat u moet zeggen, ja dominee, ik kan het ook niet uitleggen. Maar dat woord dat ging kracht doen in mijn leven, precies, was een werk van de Heilige Geest. Gelukkig maar dat een werk van de Heilige Geest is. Daarom is het ook niet tegen te houden. Als de Heilige Geest gaat werken, jonge mensen, dan kun je het niet eens tegenhouden. Gelukkig niet. De Heilige Geest, die maakt je zelfs gewillig. Maar hij doet het door het woord. Altijd door het woord. Dus hoe liever je bekeerd wil worden, hoe meer dat je met het woord bezig moet zijn. Hoeveel uren ben je bezig met het woord? Probeer nou voor jezelf eens een optelsom te maken in de komende week. Hoeveel weken ben ik nou met het woord bezig geweest? En misschien moet je dan ook een vergelijking maken. Hoeveel uren ben ik nou met de social media bezig geweest? En is dat met elkaar in overeenstemming? Kijk, dat ik met het woord bezig ben, dat moet natuurlijk een veelvoud zijn van dat ik met andere dingen bezig ben. En als dat niet zo is, ja, dan wil je blijkbaar niet echt bekeerd worden. Dan zeg je misschien wel, ja, ik ben nog niet bekeerd. Nee, maar hoe komt dat nou? Ik denk dat je het ook helemaal niet wil. Want als je het zou willen, dan zou je er veel meer mee bezig zijn met dat woord. Dan zou je vragen, Heer, brengt u het in mijn hart? En omdat de Heer mensen heeft verkoren, worden zondaren geroepen, krachtdadig. Er is bij stilgestaan in de doopzitting, Handelingen 2. Zovele er de Heer onze God toe roepen zal. En niet alleen degenen die nabij zijn, maar ook die verre zijn. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn. Tot in Nunspe toe, dat is heel ver. Zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En wat gebeurt er nou als dat woord in je hart komt? Dan ga je acht nemen op wat er gesproken wordt. Dan ben je het ermee eens. U zegt, ik ben het er al mee eens. Ja? Maar dan ga je met je hart er amen op zeggen. Dan zijn de woorden geen woorden meer alleen. Maar vroeger zeiden ze, dan worden de woorden zaken. Dat is een verschil. Dan worden de woorden beleving. Hetgeen van Paulus gesproken werd. Waar zal Paulus over gesproken hebben? Wij weten niet waar de preek van Paulus over gegaan is, want dat staat er niet. Maar toch weten we het wel. Waar preekte Paulus over? Nou, denk aan de brief aan de Filippenzen. Moet u vanavond maar eens lezen. Het is een brief aan Filippi. Dan kun je zien waar Paulus het over heeft. Of de brief aan de Romeinen. Dan weet je waar Paulus over sprak. Paulus die leerde wie wij mensen geworden zijn. Denk maar aan Romeinen 3. De diepe val van de mens in Adam. Dat heeft Paulus geleerd en heeft hij vast en zeker in Filippi ook over gesproken. En Lydia, jongens en meisjes die ging zeggen, ja zo is het. Zo heb ik het nog nooit gehoord, maar wat deze prediker zegt, dat is echt waar. De zonde werd zonde voor haar, schuld werd schuld, en het was een nette vrouw. Ze was godsdienstig, maar toch. Als de Heer je gaat bekeren, dan ga je dat ook merken, ook in het leven van nette mensen. Er wordt wel eens gezegd, ja, sommige mensen leven zo netjes. Wat moet er nou nog veranderen als je bekeerd wordt? Nou, nog heel veel. Daar is Lydia achtergekomen. Ze ging acht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Wat heeft Paulus verkondigd? Het evangelie. Want hij zegt het in het 10e vers. Dat de Heere hem geroepen had om hen in Filippi het evangelie te verkondigen. En wat is het evangelie? Het evangelie, dat is een blijde boodschap voor verloren mensenkinderen. Dus wie het evangelie wil verkondigen, die moet eerst zeggen wat verloren mensenkinderen zijn. Die moet leren dat het van de kant van de mens nooit meer kan. Verloren. Verloren, voor eeuwig verloren. Maar die mag ook voor verloren mensenkind uitschilderen. Die gewillige, dierbare zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Nou, dat zal Paulus vast gedaan hebben. Want hij kende de zaligmaker. Dat heeft hij niet geleerd aan de voeten van Gamaliel, maar dat heeft de Heer in zijn hart geopenbaard. Die Christus, die heeft hij, nadat die Christus in zijn hart gekomen is, van het begin af aan gepredikt. Paulus, hij heeft gepredikt de 3 stukken. Hij heeft gepredikt de 2 wegen. Hij heeft gepredikt de enige naam. En Lydia ging er 8 op geven. Het werd beleving in haar hart. De gemeente, is dat nou bij ons ook al zo geweest? Of zit je hart nog zo dicht? Weet u waar ik het over heb als ik het over zonde heb? Weet u waar ik het over heb als ik het over genade heb? Weet u waar ik het over heb als ik het over hongeren en dorsten heb? Zijn dat zaken in uw leven? Of zegt u, ja, dat zijn termen, die ken ik. Ja, ik ken ook termen van ziekten. Ik ken heel veel termen van ziekte. Maar ik weet niet wat die ziekte is. Want ik heb die ziekte niet. Voelt u, dat is het verschil. Als die termen beleving worden, dan heb je het zelf. Dan ervaar je het. En dat is nodig in ons leven. En dat gebeurde bij Lydia onder die boodschap die de apostel mocht brengen. Haar hart werd geopend. En dat is maar 1 keer nodig in je leven. Hoewel, op zo'n manier is het maar 1 keer nodig. Een mens wordt maar 1 keer wederom geboren. Maar ook na ontvangen genade, dan kan dat hart weer zo vaak gesloten zijn. Ziet u welk middel de Heere gebruikt? De prediking. De Heere gebruikt zijn woord. En dat doet de Heere ook vandaag nog. Gemeente, verbind u aan dat woord. En als dat woord je leven mag gaan beheersen, als het echt naar binnen mag komen, wat ben je dan gelukkig? En dan zijn je kinderen er ook goed mee, onze 3e gedachte, het woord in haar huis. Lydia is van een godsdienstige vrouw een godvrezende vrouw geworden. En ik zei het al, dat blijft niet verborgen in haar handel en wandel. Ze heeft helemaal geen grove zonde gedaan, althans, ik weet ze niet van Lydia. Maar toch is die bekering in het leven van Lydia niet minder krachtig dan de bekering van de stokbewaarder. Zeker de omstandigheden zijn heel anders, het is allemaal veel minder heftig. En het gaat misschien minder diep door de omstandigheden, maar het is niet minder krachtig. Het is hetzelfde godswerk wat in haar leven gebeurt. Zij wordt van dood levend. Ze gaat van Adam op Christus over. En dat is een machtig groot verschil. Hetzelfde wonder gebeurt. En dat blijkt in de vruchten. En dan lezen we in onze tekst 4 vruchten. Er zouden veel meer vruchten te noemen zijn, maar laten we ons maar beperken tot die 4 vruchten die hier genoemd worden. In de eerste plaats staat er dat ze gedoopt wordt. De doop in die dagen werd bediend na belijdenis. Dat is nog zo. Als het woord ergens komt, dan wordt de doop pas bediend als mensen belijdenis gedaan hebben. In een gevestigde gemeente zoals Nunspeet is dat anders. Want de kinderen van gelovigen zijn geheiligd in de ouders. Dus die hoeven niet eerst belijdenis te doen. Straks dan wordt het huis van Lydia ook gedoopt, zullen we zien. Verschrikkelijk als de kinderdoop, ik zeg het nog een keer, verdoemd wordt. Er zijn er die de kinderdoop verdoemen, zeggen onze vaderen. En dat is verschrikkelijk. om de kinderen op die manier uit te sluiten als ze niet zelf tot belijdenis komen. Het is regelrecht ook tegen de schrift. Gemeente, mag ik u ernstig waarschuwen voor al die sectarische invloeden die ons omgeven. De een wil terug naar de zaterdag in plaats van de zondag. En de ander wil de kinderdoop weg. En er zijn zoveel dwalingen, oude dwalingen die de kop opsteken. Het is verschrikkelijk. En de verwoestingen zijn zichtbaar daardoor. En als zij gedoopt was, zij laat zich dopen, dat betekent, ze doet openbaar belijdenis. Zij wil het merkteken van Christus dragen. De brug naar de wereld is in haar leven opgehaald. Ze wil liever met het volk van God kwalijk gehandeld worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En dat is niet zonder gevolgen. Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. Waarom? Omdat er in Filippi een bittere vijandschap is tegen de leer van vrije genade. En Lydia laat zich dopen. Nou, die kan straks de winkel wel sluiten. Dat kost geweldig veel klandizie. Daar kun je vast op rekenen. Maar gemeente, dat is voor Lydia niet meer belangrijk. Voor veel mensen is dat wel belangrijk. Ze doen de dingen alleen maar om de mensen. Maar dat is een bewijs dat wij het werk van Gods genade in ons hart niet kennen. Lydia, zij gaat haar reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zoeken in de Heer Jezus Christus. En hoeveel ze daarvan gezien heeft en wat ze daarvan beleefd heeft, dat kan ik ook niet zeggen. En het wil ook niet zeggen dat het allemaal op een namiddag gebeurd is wat hier staat. Het is een korte samenvatting. Maar het wil echt niet zeggen dat alles binnen enkele dagen gebeurd behoeft te zijn. Maar het komt in de vruchten van haar leven openbaar als zij gedoopt was. En haar huis, dat is het tweede. Haar huis, we zullen moeten denken aan haar kinderen. Dit is een van de teksten die ook gelden mag als bewijsgrond voor de kinderdoop. Ja, zegt iemand, maar misschien was Lydia wel vrijgezel. Ik denk dat ze gewoon getrouwd geweest is. En waarom denk ik dat ze gewoon getrouwd geweest is? Denkt u dat ze anders Paulus in huis genomen had? Dat had een geweldige opschudding gegeven in die dagen. Vandaag kan alles. Een ongetrouwde vrouw of een vrijgezelle vrouw, die kan rustig een man in huis nemen. Dat mag allemaal. Maar dat was in die dagen helemaal niet gebruikelijk. Zeker niet. Zij had dat nooit gedaan als ze geen man gehad zou hebben of als ze geen kinderen gehad zou hebben. Haar huis. Dat woord wat in haar hart gekomen is, dat heeft dus ook gevolgen voor haar huis. Dat heeft een stempel op haar huis gezet. Ze heeft niet gezegd, nou is mijn leven veranderd. Maar dat heeft ook gevolgen voor haar gezin. Net als bij Jozua. De trouwdienst die we van de week mochten doen aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Ik geloof vast en zeker dat Lydia huisgodsdienst is gaan bedrijven. Kan niet anders. Waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Dus ja, als er thuis nooit over gesproken wordt, is dat niet zo goed teken. Dus blijkbaar niet het hart er vol van. Want als het hart er vol van zou zijn, dan zou er meer over gesproken worden. Haar huis. In haar geheiligd. Dat is de Bijbelse lijn. Kinderen van gelovigen. Al is er maar één gelovige ouder. Hoeven er geen twee zelfs te zijn. Maar als er één gelovige ouder, dan zijn de kinderen van die ouders in die ene gelovige ouder uitwendig geheiligd. En die uitwendige heiligheid is grond voor de kinderdoop. Heeft apostel Paulus heel duidelijk gezegd. En haar huis. Dus Als het woord een plaats heeft in je hart, krijgt het ook een plaats in je huis. En welke plaats, ouders, heeft het in ons hart? En welke plaats heeft het in ons huis? Leren wij de kinderen buigen onder het gezag van het woord van God? En wat zie je heel vaak gebeuren, ook bij kerkelijke gezinnen, dat juist het gezag van het woord van God ondermijnd wordt, in plaats dat ouders daarvoor buigen. En de bittere vruchten, die zult u daarvan plukken. Wat iemand zaait, dat zal hij ook maaien. Als wij de eerbied voor het woord van God mogen zaaien, zullen we dat ook terugzien in het leven van onze kinderen. Ook al zouden het zijn dat er kinderen zijn die daarmee breken. Toen ik nog voor de klas stond, gemeente, toen heb ik heel vaak, en op catechisatie merk ik het ook wel eens, maar als je voor de klas staat, dan ben je nog meer in gesprek met je kinderen. Ik heb heel vaak gemerkt hoe er thuis over het woord van God gesproken werd. Als je een Bijbelvertelling hebt gehouden en de volgende dag vraag je terug en je krijgt antwoorden van kinderen, spontane antwoorden, dan hoor je hoe er thuis over gesproken wordt. Of er aandacht is van het woord, of er Bijbelkennis is. Of dat er ook kinderen zijn die de meester aan zitten te kijken met de gedachte, waar heb je het eigenlijk over? Dus u hebt als ouders een ontzaglijk belangrijke taak. U bent de eerst aangewezene om dat woord over te dragen aan uw kinderen. En als het daar al bedorven wordt, dan gaat de juffrouw het niet meer zo gauw goed maken. Moet u ook begrijpen. Dus je kunt in de kinderjaren heel veel goeds meegeven, maar je kunt ook heel veel stuk maken. Je kunt iedere dag netjes uit de Bijbel lezen, maar als je ook iedere dag als vader en moeder ruzie hebt met elkaar, dan moet u niet denken dat dat Bijbellezen bij de kinderen binnenkomt. Dat botst op elkaar. Dan heeft het woord ook geen plaats in ons hart, in ons eigen hart. En dan hoop ik dat het woord zoveel kracht mag doen, dat we eronder leren buigen en haar huis. En zij bad ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, dat is de vrucht van ootmoed. Ze zegt niet, nou ja, en nou ben ik bekeerd en je moet er wel afblijven. En ik ben aan jullie geen verantwoording verschuldigd, Paulus, want dat is mijn eigen zaak, nee. Ootmoed, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. En dan wordt er een werkwoordsvorm gebruikt, een perfectum, die laat eigenlijk zien als u dat nog steeds van mening bent. Met andere woorden, jullie zijn nu een poosje in Filippi, jullie hebben mij meegemaakt. En als je nou nog steeds van mening bent dat ik de Heere getrouw ben. Mag ook zeggen als het anders is. Kijk, dat is ook een vrucht van genade. Deze mensen worden eerlijk gemaakt. Die staan niet gelijk op hun achterste benen als je een vraag stelt. Maar die zeggen, zeg het alsjeblieft als het niet klopt. Bewaar me ervoor dat ik mezelf zou bedriegen. Maar broeders, u weet hoe het gegaan is in mijn leven. En als u nou hebt geoordeeld dat het van den Heere is. En u hebt er toch, ze hebben er iets van gemerkt. Ze hebben die belijdenis van Lydia overgenomen. Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis. Dat is de vierde vrucht. En de vierde vrucht is liefde tot Gods volk. Ze zet haar huis open voor Gods kinderen. Dat is ook een kenmerk van genade. Een heel belangrijk kenmerk. Moet u niet onderschatten, dat Johannes die zegt daarvan, hieruit weten wij dat wij overgegaan zijn uit de dood tot het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Heel belangrijk. Of je liefde hebt tot Gods kinderen. Als je geen liefde hebt tot Gods kinderen, als je het gewoon op je eigen manier wil praktiseren, als je afscheidt van Gods kinderen, dat is geen kenmerk van genade. Als je genade hebt, dan wordt er ook iets ervaren van de gemeenschap der heiligen. En dat is bij Lydia heel sterk geweest. De Heere heeft haar verbonden aan deze knechten des Heeren. U kunt aan het einde van dit hoofdstuk lezen, als Paulus en Silas uit de gevangenis komen, dat het Lydia is die hen vertroost. En ze moeten straks van elkaar scheiden. Paulus die wordt weer weggeroepen, zijn weg gaat verder. Maar ze is ook van Paulus niet afhankelijk. Ze hebben elkaar hier op aarde misschien wel nooit meer teruggezien, we weten het niet. De wegen zijn weer uit elkaar gegaan. Maar één ding weet ik zeker, dat ze elkaar inmiddels boven hebben ontmoet. En jongens en meisjes, daar heeft Lydia geen purperen klederen meer aan. Dat hoeft niet meer. Daar is ze bekleed met de mantel der gerechtigheid die Christus haar heeft omgedaan. En daar mag die gemeenschap der heiligen die hier op deze aarde in beginsel was, die mag daar volkomen zijn. Er is geen verstoring meer. Er is geen verwijdering meer, omdat er geen zonde meer is. Gemeente, zal dat nou ook de toekomst zijn van ons en van onze kinderen? De Heer heeft ons het woord gegeven. De Heer heeft dienaren naar Nunspeet gezonden. Ik ben niet de eerste. En wat heeft dat woord nou in uw hart gedaan? En wat doet dat woord in uw gezin? En als dat woord veel meer beslag zou mogen leggen, jongens en meisjes, dan zou er veel minder gewaarschuwd behoeven worden. Hoef ik ook niks meer te schrijven over kleding of iets dergelijks. Gaat het allemaal vanzelf. Maar het is omdat het beslag van Gods woord zo aan het wijken is. En dat is heel, heel gevaarlijk. Want het woord moet het doen. En als het woord dat gezag niet meer heeft, ja, dat is het einde. En dat weet de duivel ook. En daarom laten we de duivel niet de gelegenheid geven om ons bij dat woord vandaan te trekken. Maar dat we in hartelijke verbondenheid daarvan onze kinderen mogen wijzen op de leer des doops bestaande in drie stukken. Amen.